Vervolgens worden u twee gedeeltes gelezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst Romeinen 3. De eerste schriftlezing Romeinen 3. Vanaf vers 9 tot en met vers 19. Romeinen 3 vers 9 tot 19. En vervolgens 1 Johannes 4. De versen 7 tot en met 11. 1 Johannes 4 de versen 7 tot en met 11.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 1 Johannes 4 bij vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.
We willen vanmorgen een begin maken met de behandeling van de Dordtse leerregels. En vanmorgen het eerste artikel, het eerste hoofdstuk, de paragrafen 1 tot en met 3. De paragrafen 1 tot en met 3 uit het eerste artikel van de Dordtse leerregels. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedentierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Geliefde gemeente, stel, je bent jarig, je krijgt van iedereen cadeautjes, ook van je opa en van je oma. Ze zouden 's middags langskomen. En ze hebben hun cadeautje hebben ze ook ingepakt in mooi pakpapier met een grote strik eromheen. En eigenlijk ben je best wel benieuwd wat er nou in zou zitten. En voorzichtig pak je het pakje uit. En je hebt al zo'n vermoeden dat het een boek is. En ja hoor, het is een boek. Maar wat ziet dat boek er oud uit? En je denkt bij jezelf, wat moet ik nou met zo'n oud boek? Allemaal oude plaatjes. Allemaal ouderwetse woorden. Zoiets lees je toch vandaag niet meer. Ja, je kan wel merken dat ze oud zijn geworden. Wat was er nou echt geen eigen tijdsboek dat ze jou hadden kunnen geven? Er worden vandaag de dag toch ook mooie boeken geschreven. Ja, zo'nzelfde gevoel kan je ook bekruipen bij de Dordtse leerregels. Het is immers een boek uit 1619. Bijna 400 jaar oud dus. En je denkt misschien bij jezelf, wat moet je nou met zo'n oud boek in 2016? Wat kun je daar nou eigenlijk nog mee? Die stof is toch veel te taai. Allemaal van die moeilijke woorden. En van die lastige zinnen. Ik moet het eerst een paar keer lezen om er ook maar iets van te kunnen begrijpen. En bovendien al die nadruk op de leer. Nou, daar moet je toch vandaag de dag niet meer mee aankomen. Er zijn toch wel ook wat actuelere en interessantere theologische boekjes te vinden. Ik weet zat onderwerpen die we ook wel eens zouden kunnen gaan behandelen. Zeg dat nou echter niet te snel. En leg die Dordtse leerregels nou niet zomaar terzijde. Jouw vragen staan daarin. Echt. Tenminste, ik hoop dat het jouw vragen zijn. Vragen die bovenkomen als je nadenkt over jouw verhouding tot God. Vragen die opkomen als het gaat over jouw leven met de Here. Vragen die gaan leven als je bij jezelf bedenkt dat je eens voor God moet verschijnen. Levensvragen. Stervensvragen. Hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Is geloven nu iets dat je zelf moet doen? Of geeft God het geloof? Is de Heer Jezus nu voor alle mensen gestorven? Of alleen maar voor de uitverkorenen? Moet ik het heil in Christus nu zelf aannemen? Of werkt God het in mijn hart? Moet ik mijn hart openzetten voor God? Of zet God zijn hart voor mij open? Kan een kind van God zijn geloof ook weer verliezen? Dat soort vragen komen nu aan de orde in dit boek. Vragen die dus ook over jou gaan. Vragen die uw hart raken. Vragen, ja, rondom het hart van het geestelijke leven. En vanmorgen hopen we er een begin mee te maken. Die eerste drie paragrafen van het eerste artikel. En als thema zetten we boven de prediking de blijvende actualiteit van Dordt. Twee gedachten. In de eerste plaats de donkere achtergrond. En in de tweede plaats het heldere uitgangspunt. De blijvende actualiteit van Dordt. In de eerste plaats de donkere achtergrond en in de tweede plaats het heldere uitgangspunt. Zorgen over de kerk, die zijn er van alle tijden. Conflicten in de kerk trouwens ook. De schrift die getuigt ervan en de kerkgeschiedenis die leert het. Ja, zo ook rond het ontstaan van de Dordtse leerregels. Het was immers nog geen eeuw na de reformatie. En de inkt van de strijdschriften van Luther en van Calvijn was nog nauwelijks opgedroogd. Het vuur van de brandstabels smulde nog wat na. En de 80-jarige oorlog die was nog in volle gang, 1568 tot 1648. En het conflict was ontstaan op de Universiteit van Leiden, waar Franciscus Gomarus sinds 1594 hoogleraar was in de theologie. Maar hij kreeg een collega na zich in 1603, Jacobus Arminius. En het botste flink tussen die twee. En de strijd spitste zich vooral toe op de visie rond de uitverkiezing en de leer van vrije genade. Ze kwamen er samen niet uit. En het groeide uit tot een nationale en een politieke strijd. Beide mannen moesten zich verantwoorden voor de Staten van Holland. In 1609 kwam er een nieuwe zitting bijeen. Arminius kon vanwege ziekte echter niet komen. En al snel daarna stierf hij op bijna 50-jarige leeftijd. Maar zijn aanhangers begroeven de strijdbel niet. En het conflict dat verhardde zich. En de Arminianen besloten hun standpunten te beschrijven in een verweerschrift, de zogenaamde remonstrantie. En daarom worden de volgelingen van Arminius ook wel de remonstranten genoemd. En de aanhangers van Gomarus die stonden tegenover hen. En zij werden daarom de contra-remonstranten genoemd. En het bracht het hele land in rep en roer. Zelfs de overheid bemoeide zich ermee. En binnen de regering ontstond er een heuse crisis over de relatie kerk en staat. Vandaag de dag eigenlijk niet voor te stellen. En Johan van Oldenbarneveld die stond een bepaalde vrijheid voor, waarbij er volgens hem in de kerk ruimte moest kunnen zijn voor verschillende opvattingen. Prins Maurits daarentegen, die was van mening dat de vaderlandse kerk calvinistisch hoorde te zijn. En het leidde ertoe dat van Oldenbarneveld gevangen werd genomen en uiteindelijk wegens hoogverraad ook werd veroordeeld tot de dood. Prins Maurits die greep naar de macht. En hij zorgde ervoor dat er een Dordtse synode werd gehouden. En die vergadering die duurde een half jaar. Van november 1618 tot mei 1619. 58 Nederlandse en 28 buitenlandse theologen kwamen onder leiding van Johannes Bogerman in zo'n 180 zittingen bijeen. En er werd lang en veel gesproken over allerlei onderwerpen. Zo nam men het besluit om de Bijbel te vertalen. Allerlei formulieren werden er vastgesteld. Maar het voornaamste doel was toch wel om te komen tot een uitspraak in dat voortslepende geschil tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. En uiteindelijk werd dan de leer van de remonstranten verworpen. En die besluitvorming die werd onderbouwd en vastgelegd in de zogenaamde Dordtse leerregels, waarin de standpunten van de remonstranten worden aangegeven in 5 punten en hoe daartegen wordt gestreden. En internationaal wordt daarom ook wel gesproken sindsdien over de 5 punten van het Calvinisme. Dat is even heel kort de achtergrond. Maar waar ging het nou om in die Dordtse leerregels? Waarom ging het daar nou zo heftig aan toe? Ja, waarover mag, nee, dient er in de kerk zelfs een conflict te ontstaan? Slechts om één zaak de leer van vrije genade. Precies datgene waarover Augustinus en Pelagius in de vierde eeuw streden. Luther en Erasmus in de 16e eeuw. Gomarus en Arminius in de 17e eeuw. En wij in de 21ste eeuw. Want altijd weer wil de mens toch zelf iets inbrengen. En dan steekt die humanistische mensvisie de kop weer op, die nog zoveel goeds in de mens ziet. En dan worden er aan de mens nog zoveel vermogens, zoveel mogelijkheden en zoveel gaven toegedicht. De mens kan nog zoveel. En de mens moet nog zoveel. Hij kan zelf nog iets bijdragen aan zijn zaligheid. Want dat is nou precies de remonstrant. Daar wordt de mens overeind gehouden. Dikwijls gehuld in een schoonschijnend en vroom gewaad. Dat kan linksom. De mens die moet zijn hart openzetten voor God. De mens moet zelf de eerste stap zetten. Het is een geluid wat eens klonk op een eeuw jongerendag, toen er werd gezegd: als jij je hart niet openzet voor God, staat God machteloos. En onlangs las ik nog iets dergelijks in een preek. Jezus heeft alles gedaan, nu is het aan jou of je in Jezus wil geloven of niet. Of zoals dat klinkt in een kindervesje. Is je deur nog op slot, doe hem open voor God. Het is allemaal remonstrans. Maar het kan ook rechtsom. Ook dan horen we geluiden waarin men aan het aandeel van de mens nog zoveel waarde hecht. Dikwijls op een hele subtiele manier. Dat er een roepen en smeken om genade komt en zulke bidders wil God genadig zijn. Of zoals ik het eens ergens las. God stuurde zijn zoon voor hen die waarlijk verbroken van hart en verslagen van geest zijn. Of zoals dat verder ging, er is een zaligmaker voor degenen die oprecht God hebben leren zoeken. Ook dat is uiteindelijk remonstrans. Want de mens moet dan weer zoveel. En de mens kan dan blijkbaar nog zoveel. Hij kan nog roepen. Hij kan nog smeken. Hij kan nog zuchten. Hij kan nog bidden. Hij kan nog klagen. Hij kan nog geloven. Het laat de mens ten diepste overeind. De mens blijft recht overeind staan. En dat is nou precies het probleem bij al die remonstranten. Al kunnen ze verschillende jasjes dragen en zouden we onder sommige gewaden nooit een remonstrant hebben vermoed. Maar de remonstrant breekt de mens nooit radicaal af. Maar de mens blijft overeind in zijn radicale verzet en in zijn absolute vijandschap tegenover de leer van vrije genade. Hij mag er zelf toch ook nog zijn. Hij heeft zelf toch ook nog een inbreng. Herken je die neiging bij jezelf niet? En zit die remonstrant ook niet in uw hart? Want die leer van vrije genade, die strijdt met ons hoogmoedig hart. Het is te ontdekkend en te vernederend als wij helemaal aan de kant worden geschoven. Het gaat tegen onze natuur in als wij volledig uitgeschakeld worden als het gaat om de zaligheid. En het gaat ons te ver als we als een vijand van God worden aangewezen. Nou, we gaan toch naar de kerk. Ik lees uit mijn Bijbeltje. Ik bid tot God. Ik zoek netjes te leven. Dan ben je toch geen vijand van God. Kom nou. Maar je krijgt dan wel een heel ander mensbeeld. En alles draait dan om de mens die beslist, de mens die kiest, de mens die ervaart. En je hoort dat ook terug. Toen besloot ik. Ik dacht toen dat. Ik ervoer toen heel duidelijk. Ik merkte in mijn hart. Ik sloeg mijn Bijbeltje open. Ik was toen zo verslagen dat. En altijd maar weer draait het om het ik. En dat was nou precies het probleem van die remonstranten. Zij hadden de mens, zichzelf, nog zo hoog staan. En dat is nou bij die contra-remonstranten, bij die gereformeerden, is dat anders. En dat blijkt ook wel in de Dordtse leerregels. Want hoe aangrijpend en, hoe ontdekkend zijn die openingszinnen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden. Trouwens, ziet u dat? Het eerste hoofdstuk, het staat erboven, dat gaat over de goddelijke verkiezing en verwerping. Maar daarmee wordt niet begonnen. Pas in paragraaf 6 wordt voor de eerste keer gesproken over Gods eeuwige besluiten. De gereformeerde leer begint dus niet bij de verkiezing. Dat is een karikatuur. De val in Adam is de donkere achtergrond waartegen de Dordtse leerregels zijn geschreven. En nog voordat er één woord wordt gezegd over de verkiezing, wordt de verlorenheid benadrukt. De verkiezingsleer wordt niet behandeld op neutraal terrein. De verkiezingsleer wordt niet besproken vanuit de neutrale positie die de mens inneemt tegenover God. Op de achtergrond van de Dordtse leerregels speelt altijd de val van de mens. De verlorenheid van de mens. Dat wil zeggen dat we terug moeten naar het paradijs. Daar waar alle mensen op één hoop worden geveegd. En daar waar alle mensen gelijk worden gesteld. En dat als zondaar. Direct aan het begin van dit belijdenisgeschrift wordt de gelijkheid van de mens beleden in hun verlorenheid en in hun doemwaardigheid voor God. Alle mensen, zo werd er begonnen, alle mensen hebben in Adam gezondigd. En God rekent Adams zonde en Adams schuld toe aan alle mensen. Toen Adam zondigde, zondigde ik ook. Toen Adam viel, viel ik ook. Dat is de realiteit van een mensenbestaan. Er is niets in de mens dat ook maar enige grond zou kunnen vormen voor de verkiezing. Allen gelijk in zonde en schuld. Zo oordeelt God over ons aller leven. Er is geen goed in de mens. We liggen onder het oordeel van God. We liggen onder de vloek van God. We gaan niet verloren, maar we zijn in Adam verloren. We liggen verloren. En wij kunnen alleen maar zonder. En zo wordt hier in de eerste paragraaf van de Dordtse leerregels de totale doodstaat van de mens beleden. Altijd maar weer neigen we naar het kwaad. Altijd maar weer zoeken we het boze. Altijd maar weer richt ons hart zich op de zonde. En dat is nou de ellende in ons leven. En dat is nou de ellende van ons leven. Ben je er voor jezelf ook al achtergekomen? Hebt u dat voor uzelf nou ook al leren inleven? Ja, de Heilige Geest laat het je zien. De Heilige Geest leert het je dat in jou geen goed woont. En als Gods Geest zijn licht laat vallen in uw levenshuis, dan komt al uw donkerheid en al uw duisternis, die komt aan het licht. Hij overtuigt u van uw schuld en van uw verlorenheid. En hij laat je zien dat je met de rug naar God toe gaat. En dat je opgaat in de dingen van beneden. En hij ontdekt je eraan dat er in jouw hart geen plaats is voor God. Dan kun je niet langer met de vinger wijzen naar een ander. Maar je wordt zelf de schuldig. En je moet het gaan erkennen. Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En je gaat verstaan dat je alleen maar zondigen kan. En je hebt elk recht bij God verspeeld. En daarom heb je ook straf verdiend. En daar wil God ons nou brengen, dat we gaan buigen onder dat recht van God. En dat we ermee gaan instemmen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden. Zo zal God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Het zou toch niet eerlijk zijn, het zou toch niet oneerlijk zijn als God alle mensen voorbij zou gaan en allen in hun verlorenheid zou laten liggen. Stel je maar voor, jongelui, dat je op school een werkstuk moet maken. Maar je hebt daar maar weinig tijd voor en daarom besluit je uit delen van de werkstukken van anderen wat te gaan kopiëren. En je leraar die komt erachter. En die geeft je vervolgens een 1. Dat is toch verdiend en toch rechtvaardig. Zeker omdat je met opzet hebt gedaan. En dan kun je toch niet boos worden op die leraar omdat hij jou een 1 geeft. Of stel je maar voor dat een groep jongelui in een kleine boot het water is opgegaan. Maar het zou die middag flink gaan stormen. En de weersberichten hadden aangegeven dat men maar beter niet het water op kan gaan. En de ouders hadden ook gewaarschuwd en toch hebben die jongelui het gedaan. En de boot die kapseist en allen dreigen te verdrinken. Maar dan met gevaar voor eigen leven probeert dan een reddingswerker nog mensen te redden. Maar het lukt hem slechts om er 2 te redden. Hij heeft dan toch niet onrechtvaardig gehandeld tegenover de anderen die wel zijn verdronken. Het was immers hun eigen schuld dat ze zichzelf in levensgevaar hebben gebracht. En zo is het nou ook ten opzichte van God. Ik ben zelf bij God weggelopen. Ik ben tegen God opgestaan. En ik ben ongehoorzaam geweest. Ik heb me van God afgekeerd. Ik ben naar de duivel gaan luisteren. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Dan is het toch mijn eigen schuld dat God aan mij voorbij gaat. Dat heb ik verdiend. Dat is rechtvaardig. De Heere is rechtvaardig als hij mij voor altijd laat liggen in de blubber van mijn ellende. De Heere is rechtvaardig als hij mij veroordeelt tot de eeuwige dood. De Heere is rechtvaardig als hij mij voorbij gaat. Daar heb ik het zelf naar gemaakt. Ik heb mezelf in Adam van God afgewend en in de macht van de zonde gebracht. En ik heb daarmee alles verknoeid en alles verspeeld. Ik kan nooit meer tot God terugkomen. Ik kan het niet. En ik wil het niet. Dat is een totale onmogelijkheid. Tenzij. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Het heldere uitgangspunt. Want door eigen schuld ligt de mens verloren. We kunnen er zelf niets aan veranderen. En dat is de boodschap die vanuit de eerste paragraaf tot ons komt. Die eerste paragraaf van de Dordtse leerregels, die toont ons een wereld verloren in zonde en schuld. En het spreekt van de mensheid die is gezonken in de diepte van de vijandschap tegen God. En die eerste paragraaf zegt ons aan dat wij vol ongerechtigheden en vol verkeerdheden zijn. Maar daarmee eindigt Dordt niet. Er komt een tweede paragraaf. Over de toorn van God tegen de zonde, dan zeker. Nee. Over het uitbrekende oordeel van God tegen die gevallen wereld dan. Nee. Over Gods gericht misschien. Nee. Waarover dan? Over Gods liefde. Zondaarsliefde. Liefde voor ellendelingen. Onvoorstelbaar, onverklaarbaar en onbegrijpelijk. Dat tegen die donkere achtergrond van die eerste paragraaf. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hier tuimelen de Bijbelteksten als het ware over elkaar. En hier kijken we God in zijn hart. De Heere is geen oosterse despoot die mensen maar naar willekeur in de hel werpt en verdoemt. Hij is geen dictator die het doodsvonnis direct voltrekt aan zijn tegenstanders. Hij is geen onverschillige God die aan de ellende van mensenkinderen voorbij gaat. Ja, zo is een mens. Zo kunnen wij doen. Stel je maar voor dat je komt bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal en dan zie je een zwerver liggen. Iemand die door de verkeerde keuzes in zijn leven zichzelf in die moeilijke omstandigheden heeft gebracht. Hij is er ellendig aan toe en als wij zo iemand zien, dan voelen we ons er misschien wat ongemakkelijk bij. En zijn we geneigd om er met een grote boog aan voorbij te lopen. En bekommeren we ons niet om hem en laten we hem liggen in zijn ellende. Het is immers zijn eigen schuld, zo zijn we dan geneigd om te zeggen. Zo is de Heere niet. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Hij laat dat verloren mensengeslacht niet zomaar in hun ellende achter. God heeft die gevallen wereld niet losgelaten na de val. Hoewel de schepping onder de vloek van God lag, heeft God dat oordeel nog niet voltrokken. Hij gaf zijn schepping niet over aan het verderf. Hij is naar die wereld blijven omzien. En hij ging die weglopende Adam achterna met zijn genadewoord. Ik zal vijandschap zetten. Hij zendt tot die wereld zijn zoon. Onvoorstelbare liefde. Niet uit te drukken in mensenwoorden. Want het is u misschien wel opgevallen dat die tweede paragraaf van de Dordtse leerregels, dat die volledig bestaat uit schriftwoorden die met elkaar vervlochten zijn. Het is de enige paragraaf in dit belijdenisgeschrift waar geen mensenwoorden in staan. Het is volledig Gods woord. Het is alsof de opstellers daarmee hebben willen benadrukken dat die grote liefde niet in mensenwoorden te omschrijven valt. Dit gaat ons verstand en ons bevattingsvermogen ver te boven. Hier kan God alleen zelf spreken. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het evangelie in het kort. Het grote nochtans. Het goddelijke maar. Het is het wonder van Gods liefde. Er is een weg bij God vandaan. Christus Jezus is afgedaald in de schaduwen van de dood. Hij is gegaan naar een wereld die in het boze ligt. En hij is gekomen als de borg en als de middelaar om aan het recht van God volkomen genoeg te doen. En Jezus Christus is als de tweede Adam gekomen om dat te doen wat de eerste Adam verzuimd heeft om te doen. In de zending van Gods Zoon naar deze wereld schittert de liefde van God. Want in Christus Jezus gaat het hart van God de Vader open voor deze gevallen wereld. Wie wil zien hoe lief God deze wereld heeft, die heeft te zien op Christus Jezus. God, die heeft er zelfs zijn eigen zoon voor over gehad om weer in gunst naar deze wereld om te kunnen zien. Johannes heeft dat zo onder woorden gebracht. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat wil eigenlijk zeggen, tevoorschijn gekomen. Die liefde van God, die kwam nu aan het licht, die kwam tevoorschijn in de zending van zijn zoon. De openbaring van Gods liefde hangt samen met de zending van Gods zoon naar deze wereld. En hij heeft zijn zoon gezonden om zondaren te verlossen van de dood, van het oordeel en van de straf. Jezus Christus, die naar deze donkere wereld gekomen is om gevallen mensen te verlossen van het verderf. En daartoe heeft hij zelf het oordeel moeten ondergaan en onder het recht van God moeten doorgaan. Maar daarin schittert nou Gods liefde. En over die zondige mensenwereld valt in de zending van Christus Jezus naar deze aarde een lichtstraal van Gods barmhartigheid. En in Christus Jezus strekt God zijn handen uit naar hen die verloren liggen. Hoe zie dan toch die liefde Gods in Christus Jezus? Hij is zo diep afgedaald vanuit de hoge hemel om diep gevallen zondaren op te rapen uit hun verlorenheid. En hij is zo bewogen met zondige mensenkinderen dat hij naar die smerige en aftandse krotten van deze wereld is gekomen om mensen te bevrijden uit hun benarde situatie. En hij is zo betrokken op zondaren dat hij naast ze omziet terwijl ze liggen in de ellende waarin ze zichzelf hebben gestort. Er is een uitweg. Christus Jezus. U hoeft niet verloren te gaan. Je hoeft niet te blijven in je ellende. Er is nog wat te doen aan uw ellende. Want Jezus Christus is naar deze wereld gekomen voor mensen die zichzelf, mag ik het zo zeggen, die zichzelf naar de knoppen hebben geholpen. Maar hij is gekomen om hen te verlossen van het verderf, van het oordeel en van hun ongerechtigheden. En daartoe moest hij afdalen in deze zondige wereld. Ja, daartoe moest hij lijden en sterven. Moest hij de dood ingaan. Moest hij zijn bloed geven aan het kruishout van Golgotha. En zo alleen, maar zo ook helemaal, kan hij de zaligmaker van zondaren zijn. En die boodschap mag worden gehoord. En die boodschap, die moet nog worden gebracht. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Het woord moet de wereld in. Ga dan heen, onderwijs al de volkeren. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volkeren. Dat werk van Christus, dat moet gepredikt worden. De verlossing in Christus moet gepredikt worden. Anders zal er nooit één tot dat geloof in Christus Jezus worden gebracht. En daarom roept God nog mensen in zijn dienst en zendt ze heen met die blijde boodschap. Paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Ja, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat is dus niet naar willekeur. Daar zit zijn welbehagen achter. Het is een groot voorrecht dat je dat evangelie mag horen. Het is een zegen dat de prediking onder ons mag voortgaan. De prediking van die blijde boodschap van het evangelie van de verlossing in Christus Jezus. Die komt tot ons. En het komt tot ons met een bevel. Het bevel tot bekering en geloof. God roept geen verkorenen. God roept verlorenen. En de verkiezing, ziet u, die werpt daarbij geen enkele blokkade op. De blijde boodschap van het evangelie dient tot elke hoorder te komen. En dat met de oproep tot bekering en geloof. Want het is verkeerd als die oproep niet meer klinkt in de prediking. En als de prediking verzandt in een beschrijving van Gods kinderen en van de ongelovigen. Als de noodzakelijkheid van de wedergeboorte wel wordt beleden. Maar de oproep tot bekering en het geloof in Christus Jezus ontbreekt. Dan is dat een prediking die niet naar de belijdenis is. In de prediking dient opgeroepen te worden, zo leert Dortert, tot bekering en geloof. En daarin blijkt de bewogenheid van God, die geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar die het ons toeroept, wend u naar mij toe en wordt behouden. Want elke zondag opnieuw wordt er op ons hart geklopt. En elke zondag opnieuw komt er een appel tot ons. En door middel van de prediking wil de Heer nu dat gelooft, zoals dat ook straks verderop in de Dordtse leerregels wordt uitgewerkt, wil hij dat geloof nou werken in zondaarsharten. De prediking is geen uitvinding van mensen, en daarom ook die teksten uit Romeinen 10, maar daarachter staat de zendende God en de gezonden Christus. En wie tot geloof wil komen, zal daarom ook onder de prediking moeten komen. En daar is een plaats voor een ieder. En wordt niemand bij voorbaat al buitengesloten. Tot verloren zondaren komt immers dat woord, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een ieder. Daar past u dus ook bij. En jij ook. Ja, zelfs de grootste der zondaren. En zo mag een prediker als het ware, als een heraut, door de gevangenis gaan. Want overal zit een mens vast in de macht van de vorst der duisternis en in de banden van de boze. En die zich onmogelijk kunnen bevrijden in eigen kracht uit die gevangenis. Maar in die cellen, en ook vanmorgen, mag er weer de boodschap klinken dat er een uitweg is in Christus Jezus. De blijde boodschap van het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus mag klinken. Er is een middel om bevrijd te worden uit de macht, uit de klauwen van de Satan. Jezus Christus en zijn bloed. Dat is nou het heldere uitgangspunt van Dort. Er is een zaligmaker. Er is een verlosser. Er is een weg tot behoud. En God die eist bekering. Keer je om. Nee, niet meer van God af, maar naar God toe. En breek met de zon. God vraagt geloof. Geloof toch in de Heere Jezus Christus. En u zult verlost worden van Gods toorn. Ja, geloof in de Heere Jezus Christus. En je zal zalig worden. In de prediking trilt Gods bewogenheid door met verloren mensenkinderen. Dat evangelie komt tot ons. En ga toch niet aan dat evangeliewoord voorbij. Want dat is toch zo'n wonder. Dat Jezus Christus nog van doen wil hebben. Met verloren zondaren. Amen.